Ik ben Sylvia van Solft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Solft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing, wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op solft.nl.
Terwijl de Democraten met het een na het andere ambitieuze klimaatplan komen, zien Republikeinen dat helemaal niet zitten. Voor Trump-supporters zijn plastic rietjes inmiddels een symbool voor verzet geworden. Verhitte discussies over het klimaat verdelen de Verenigde Staten. Welkom bij de Amerika-podcast. Ik ben Jan Posma in Washington en in Amsterdam Bernard Hammelburg. Dag Bernard.
Hallo Jan. Fijn om je te horen.
Ja, daar zijn we weer. Hè?
Ja.
En ja, we gaan zo het over het klimaat hebben. Maar eerst wel eventjes het weer. Het was voor mij echt de week van Dorian. De tv staat nu ook aan. Het is al eigenlijk een week lang zien we alleen maar kaartjes en kleuren en orkanen en overstromingen en dat soort dingen. Hoe was dat voor jou?
Ja, hetzelfde. Ik heb ook erg veel gekeken en geprobeerd het bij te houden, omdat de laatste jaren toch die orkanen zo sterk zijn met die kracht 5... dat je dan je hart vasthoudt. En ik keek natuurlijk niet alleen naar Amerika, maar ook naar de Bermuda, waar de verwoestingen kolossaal zijn. En ik kijk elke dag even naar een vlogje van een collega en vriend, Hans Kriek. Die woont in Palm Beach en die praat elke dag zijn vrienden even bij.
Het openbare leven hier in Palm Beach County is in ieder geval weer langzaam op gang gekomen. Langzaam. Hier achter mij is een winkel en die is nog steeds gebarricadeerd. Apotheken zijn nog dicht, hospitalen zijn nog dicht. De supermarkten die zijn weer open en die worden weer bevoorraad door grote vrachtwagens. Er is weer volop benzine te krijgen. Dus wat dat betreft mogen we dus niet klagen.
Nee, en hij heeft dus geluk gehad, want in Palm Beach is er dus net niks gebeurd. Maar wat noordelijker daarvan, dus wel uiteindelijk. Dus,
ja. Dus nou ja, hij heeft net er langs gegaan.
Net er langs, precies. Dus ze hebben daar toch uiteindelijk geluk gehad, maar enorm in de zenuwen gezeten. En dan was er natuurlijk Brexit. Ja, dat is de mooiste show die je maar kan verzinnen. Het Britse parlement op zijn best of zijn slechtst. Het is maar hoe je het wil. Ja. Maar ik heb aan het scherm gehangen, Jan.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Dat is een storm op zich inderdaad. Of een natuurramp, hoe je het wil noemen. Dat moet zeggen, dat was hier was er ook wel een beetje aandacht voor de Brexit. Die spectaculaire beelden dat parlementariërs Johnson even de waarheid vertelde. Je noemde het al, die orkaan. Hè? Ik word er bijna een beetje gek van die nieuwszenders hier. Want het gaat natuurlijk 24 uur per dag door. En het grootste deel van de tijd is eigenlijk helemaal niet zoveel te vertellen. Want die orkaan die gaat maar heel lang. En is heel lang natuurlijk over zee gegaan. En dan staan al die verslaggevers op al die plekken staan dan in de hoogste versnelling, vooral CNN. Die hadden ook meteen helikopters boven het zwaarst getroffen gebied van de Bahama's. En het is ook een soort rampenshow met heel veel breaking news, heel veel hysterie eigenlijk. En daardoor weet je af en toe niet meer hoe ernstig de dreiging van zo'n orkaan op dat moment nou echt is. Het is een snelkookpan van nieuws.
Ik heb precies hetzelfde. En dan zie je dus bijvoorbeeld op CNN, van die verslaggevers die tegen de wind inhangen, in zo'n pak gehesen. Terwijl we allemaal weten dat dat volstrekte flauwekul is. Want als je drie meter verder gaat staan achter een boom, heb je nergens last van. En in de achtergrond zie je, weet ik veel, allerlei hele gewone beelden. Dus dat is allemaal toneelspel. Ja. En toch blijf je wel kijken. Want ja, ik was in New York tijdens orkaan Sandy. Ja. En dat was echt een ramp van ongekende omvang daar. Dus elke keer, en die leek erg hierop. Alleen die ging dan, om het zo maar te zeggen, net de verkeerde kant uit. Dus elke keer zit je toch wel gespannen te kijken van jongens, gaat het goed? En het is zo'n geweld, raakt het ons ook? Dus ja, het is commercieel van een station als CNN natuurlijk wel slim om met 20 verslaggevers, want dat hebben ze geloof ik dan, zo langs die hele kust op al die stranden te gaan staan. En allemaal steeds maar eigenlijk niks te vertellen te hebben.
Ja, en dat dagenlang. Dus ik zit nu op dit moment ook inderdaad twee verslaggevers tegelijkertijd in beeld. Rood CNN-petje, rood jasje aan en allemaal bewegende palmbomen. En we zien nu golven. Het gaat er nu wel heftig aan toe. Dit is South Carolina.
Dus, ook zo'n rare plek. Jij bent er wel eens geweest, hè?
Ja, zeker. Ja, ja, Charleston ook. Dat ja. Wat nu onder water staat al.
Ja, ja, ik ook. En dan die Outer Banks, dat is wat noordelijker. En dat, mm-hmm. dat krankzinnige verhaal, daar staan dus allemaal van die huisjes. Van die langwerpige huisjes die met hun kopse kant naar de zee staan, op palen. En elke zoveel jaar wordt bij een dergelijke storm verdwijnen die allemaal. En die ja. mensen die blijven daar gewoon wonen en bouwen dan weer zo'n huisje en wachten op de volgende klap. Dat vind ik ook wel ja. apart hoor.
Ja, ongelooflijk. Dan zou ik toch zeggen, dan verhuis je, hoe mooi je uitzicht over de zee ook.
Ik wou zeggen, ga een paar kilometer verderop zitten. Ja.
Ja, ja, ja. Nou goed, we nemen dit op trouwens op donderdagmiddag Nederlandse tijd. Dus op dit moment, Charleston begint nu onder water te komen. Hoe dat verder afloopt, weten we nog niet. En de klimaatdiscussie, daar willen we het eigenlijk over hebben. Er wordt gezegd dat er niet meer orkanen komen door klimaatverandering, maar ze worden er waarschijnlijk wel heftiger door. Tenminste, dat zeggen wetenschappers. En dat is iets waar veel democraten deze week ook naar verwezen. In 24 uur tijd kwamen 5 democratische kandidaten met ambitieuze en ook dure klimaatplannen. En CNN ruimde een hele avond in voor de democraten en het klimaat. Dat was gisteravond op woensdag van 5 uur 's middags tot 12 uur 's nachts.
An unprecedented Democratic presidential town hall event. Climate crisis. Biden, Warren, Sanders, Harris, Buttigieg, Klobuchar, Booker, O'Rourke, Yen, Castro. 10 candidates, 10 town halls. All on one night. Tonight, 5 Eastern.
Ja, je hoort het, de klimaatshow op CNN. En die democratische kandidaten die maken er bijna een soort wedstrijdje van wie het groenste is. Maar republikeinen die zitten hier helemaal niet op te wachten, lijkt het. En Amerika, ja, dat blijft toch ook het land van de auto's, het plastic bestek. Dus wij vragen ons af, zijn ze daar wel klaar voor dat groen doen? Bernard, want jij bent natuurlijk een groot deel van het jaar in New York. Ik denk nog altijd aan de milieu-onvriendelijke dingen die hier gebeuren. Ja. De verkwisting. Hoe ervaar je dat in New York?
Een heel verwarrend beeld, Jan. Ik begin maar met iets waar ik als ouderwetse Hollander gewoon gek van word, niet tegen kan, verbijsterd over ben. Dat is de buurman. Die gaat 's morgens naar zijn werk en dan laat hij alle lichten branden en de airconditioning aan. En die gaat 's morgens om 7:30 weg en die is niet voor 6:30 s'avonds terug. Ja. Dus al die tijd wordt daar een hoeveelheid energie verbrand. Dat is niet te geloven. En CO2. Ja. Dat is tekenend hoor. Het is een verwend volk. Mensen leren niet dat als je de kamer uitgaat, dat je even het licht uit moet doen.
Wat wij allemaal echt zo ingepeperd krijgen vanaf jonge leeftijd al. En daar laten ze het liefst ook nog het raam openstaan.
Precies,
Dan komen ze thuis, de hele dag airco aan. Oh, het is hier wel fris, even het raam open.
Ja, en dan of het omgekeerde, hè, dat ze in de auto zitten met de ramen open en de airconditioning aan. Dat zie je ook heel veel om je heen.
Ja.
En dat geeft aan de andere kant, elke bus die, ik woon bij Broadway, elke bus die daar rijdt, ik rijd op de M104 meestal, is hybride. En dat is al jaren. Al die yellow cabs, vrijwel al die yellow cabs, ik denk inmiddels allemaal, dat zijn er nog iets van 15.000, ook allemaal hybride. Het is heel lastig om zo langzamerhand om ergens nog een plastic zakje mee te krijgen. Dat gaat allemaal keurig netjes in papier. Je had het over de symboliek van het plastic rietje. Nou, dat is in New York echt heel snel aan het verdwijnen. Dus aan de ene kant zie je het beeld van krankzinnige verkwisting. Aan de andere kant toch wel een heel groeiend duidelijk milieubewustzijn. En dat beperkt zich ook niet tot New York. New York is dan maar een voorbeeld. En dat is per definitie een beetje linksige stad, zoals je weet. En zeker de buurt waar ik woon, de Upper West Side, dat is echt een heel progressief deel van die stad. Maar het leeft wel hoor. En het is ook echt onderwerp van gesprek. Ik zie het. Ik weet niet, in Washington, het zal niet anders zijn, neem ik aan.
Ja, nou ja, op dat punt zitten we allebei in eenzelfde soort bubbeltjes natuurlijk. Want Washington is ook zo'n progressieve stad. Wat jij aangeeft, het zijn die extremen die je zo vaak in Amerika terugziet. Het is of helemaal het ene of helemaal het andere. Ze kunnen voorlopen en achterlopen tegelijk. En bij mij zijn het, wat mij altijd opvalt, zijn de stapels servetten die je bij het eten krijgt als je wat afhaalt. Ik hoef er maar 1. Ik krijg er altijd minstens 10. 5 zakjes ketchup erbij.
Ja.
En die plastic plastic zakjes, hier hebben we ze nog. Je moet er een officieel een paar cent voor betalen. Maar iedereen, volgens mij gebeurt dat helemaal niet. En je krijgt altijd een dubbel plastic zakje. Wat ook echt compleet onnodig is. Dus allemaal overdaad en ik gooi het allemaal meteen weg.
Ja, nee, dat is zo. Hoe zou het nou toch komen, Jan, dat Amerikanen zo verkwistend zijn?
Ja, nou, ik zit daar best wel vaak over te filosoferen, omdat het me dus zo opvalt. Dat airco-voorbeeld wat jij ook geeft. Ik heb ooit eens in een Amerikaanse dorm gewoond op een universiteit en had ze een centraal verwarmingssysteem. En dat stond altijd veel te heet. Dus we hadden allemaal de ramen open, de hele dag door. Ja. Want anders werd het echt een sauna daarbinnen. Maar dat waren dus zo'n 100 studentenkamers waarbij die dat allemaal hadden. En toen dacht ik al van dit land, dit gedeelte snap ik gewoon niet. Dus ik zit daar veel over te filosoferen. Naast mijn stapeltje servetten zit ik dan. En ja, ik denk dan, als je dan naar de geschiedenis kijkt, toen de Europese kolonisten naar Amerika kwamen, toen ze het overnamen, was er natuurlijk een enorme overvloed. Als het aan de kust vol werd, dan ging je gewoon naar het westen, ging je gewoon wat verder. En zo is dat hele land ontgonnen. En elke nieuwe plek waren weer nieuwe grondstoffen. Van alles is eigenlijk veel. En ik heb wel eens het idee dat ze daardoor soms ook wat minder zuinig zijn op hun natuur. Want er is toch zat. En ja, dan heb je na de Tweede Wereldoorlog eigenlijk een periode gehad waarbij er alleen maar welvaart is geweest. Er zijn wel wat crisissen geweest, maar altijd was er welvaart. En die strijd om de consument ook, hè, dat consumeren, genot en gemak op bestelling, dat hoort hier ook bij het leven. En ja, dat ze er een keer op kan raken.
Het woord in de psychologie hebben ze het ook altijd over instant gratification. Dus als je iets wil, dan moet je het ook onmiddellijk kunnen verkrijgen, hebben, aanzetten, uitzetten. Je moet geen moeite hoeven doen. Het moet er onmiddellijk zijn. Ja.
Dat is eigenlijk het fastfood, hè? Je moet het meteen. Ik wil het nu. En ik trek de portemonnee en dan krijg ik het ook nu. Denk jij, is er iets wat dominant hierin is? Waarom Amerikanen toch anders denken daarin dan wij?
Ja, ik denk dat het zo is. Als jij beschrijft, het is het rijkste land ter wereld. En nu weten we allemaal wel dat er een heleboel arme mensen zijn. Maar ik herinner me een hele beroemde columnist vroeger, Jack Anderson. Die kwam uit Utah, daar was hij opgegroeid, in een heel arm gezin. En die vertelde altijd, mijn ouders leefden van welfare. En voordat er welfare was, van de allersimpelste steun. Maar dat ging mijn vader met de auto ophalen. Die quote is mij altijd bijgebleven. Dus ja. ook, dat is ook zo. Ook de armste mensen hadden al, vanaf het moment dat Henry Ford met zijn eerste autootjes kwam, hadden er een.
Ja, ja.
Dus ze zijn ook zo gewend. Op het moment dat de koelkast werd uitgevonden, de televisie werd uitgevonden, dat is allemaal nabij of voor de Tweede Wereldoorlog al zo geweest. Iedereen had die dingen. Ook arme gezinnen hadden die dingen eigenlijk meteen. Dus ze zijn ontzettend gewend aan het hebben van spullen. Door reclame en marketing is dat ook enorm gestimuleerd. En je kunt zeggen, die enorme welvaart hebben ze ook te danken aan die verwennerij, dat verkwisten, die overvloed. Want je wilt het allemaal hebben, allemaal kopen. En je wilt het ook hebben op het moment dat je het ernaar verlangt. En dus dat speelt een enorme rol. Aan de andere kant begint het geweten natuurlijk. Mensen lezen de krant. Mensen denken ook CO2 is een probleem. Mensen denken ook fijnstof is een probleem. Mensen denken ook, ik wil niet dat mijn kinderen of kleinkinderen astma krijgen. Of dat de zee zo vervuild is dat de visserij geen toekomst meer heeft en dus de mensheid in gevaar komt. Ze zijn ook wel een beetje onder de indruk van die beelden over die instortende gletsjers. En dan vinden ze misschien Al Gore een beetje een zeurpiet. Maar het probleem, dat snappen ze wel hoor. Dus het geweten speelt een rol. En je ziet toch ook, dingen veranderen. Er bestaan niet meer van die 12 en 8 en 6 cilinder auto's. Iedereen rijdt daar tegenwoordig ook heel bescheiden in een 4 cilindertje.
Ja, en dat is eigenlijk, hè?
Ja, wel jammer, natuurlijk. Maar het zijn magistrale dingen. En dan de andere kant, dat vind ik toch ook wel belangrijk hoor, om even bij stil te staan. Als je kijkt naar de staat Montana, dat is in oppervlakte nummer 3. Na Californië en Texas. Dus dat is een ontzettende lap grond. En daar wonen 900.000 mensen. Dus die staat is leeg.
Een soort Groenland.
Ja, een soort Groenland. Ja. En als je daar... daar is nou niet of nauwelijks openbaar vervoer. Zoals op heel veel plekken in Amerika. De gemiddelde inwoner daar, die een gewone modale Amerikaan is, die moet 's morgens minstens 2 uur in zijn auto zitten, zo niet langer, om zijn kinderen naar school te brengen en naar zijn werk te komen. En aan het einde van de dag andersom. Mm-hmm. Dus ja, die kijken naar bijvoorbeeld het rijden in een auto heel anders dan wij. Als je daar de benzineprijs met een duppie verhoogt in Montana, dan kan de helft van het volk kan geen vlees meer eten. Ik noem maar wat. Hè?
Ja.
Dus, ja. Dus je moet het ook wel een beetje in proportie zien. Het is niet alleen maar verwennerij en wat makkelijk. Het is ook in zo'n groot en vaak leeg land bittere noodzaak.
Ja, ja, het is ook prioriteit dan natuurlijk. En die economische afweging ook, dat vind ik ook nog interessant. Want je noemde eerder die bussen, de taxis in New York. Hè, die gele, die yellow cabs, dat zijn ook niet meer die mooie Crown Victoria's. Dat zijn nu ook allemaal Toyota's en Nissans.
Ja.
Maar kijken ze dan echt, dan kijken ze ook wel naar de financiën, toch?
Zeker. En daar zijn ook wel weer hele interessante berekeningetjes over te maken. Er was bijvoorbeeld in de discussie over de Yellow Cab bedrijven. Dat is een hele serie van, in het algemeen heette dat fleet owners. Dus dat zijn bedrijven die hebben een hele zwik van die Yellow Cabs. In totaal iets van een kleine 15.000. Van tijd tot tijd wordt er besloten door de Taxi and Limousine Commission in New York. Naar wat voor type ze overschakelen. Dus je ziet meestal heel veel van dezelfde auto's. En het laatste plan is niet helemaal gelukt, maar dat was er dan toch. Het was een Nissan en die ziet er heel klein beetje uit als een Engelse taxi. Ik vind hem onhandiger en ik vind hem ook niet prettig. Maar er zit een heel bescheiden motortje in en hij maakt ook wat meer herrie. Heeft schuifdeuren. En op een bepaald moment vroeg ik aan iemand uit die bedrijfstak, waarom hebben jullie niet gewoon Engelse taxis gekocht? Want ja, dat zijn... dat zijn briljante apparaten.
Ja, het antwoord, werken dus.
Het antwoord was, weet je wel hoeveel zo'n ding weegt? En weet je wel dat al die dingen ronddraaien met krankzinnige ouderwetse dieselmotoren? Daar willen wij hier in New York juist vanaf. Dus ja. Ik bedoel maar, dat vond ik echt een heel duidelijk voorbeeld van hoe het denken kentert. Dus het is niet meer die Crown Victoria waar jij het over hebt, waar je lekker in de kussens zakt.
Ja.
En vroeger had je zelfs speciaal ontworpen taxis. Dat waren een soort limousines. Heerlijk. En nu zit je een beetje op een hardstoeltje in een ongezellige Nissan. Maar dat ding dat gebruikt een fractie van die oude auto's. En vervuilt dus ook een fractie van die oude auto's.
Ja, en op dat punt loopt New York dus voor op Londen. Eigenlijk.
Zeker, 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 zeker. Dat is geen kunst trouwens om voor te lopen op milieugebied. Maar dat is zeker zo. En het geldt bijvoorbeeld ook voor Los Angeles. Daar heb je dat ook. Californië, ja, fijn. Er zijn andere staten waar dat ook heel duidelijk gebeurt.
Ja, 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 want dan zitten we op die staat inderdaad. Want we horen altijd over Trump die maatregelen terugdraait. Hè? Die eigenlijk elke milieuregel, als het maar even kan, dan zorgt hij ervoor dat die stopgezet wordt. Maar op het niveau van die staten gebeurt nog heel veel voor het milieu. En misschien nog wel veel meer, hè?
Ja, dat is een hele interessante. Omdat aan de ene kant heb je Trump die dingen zegt als weg met het Parijse akkoord en...
Hij ging niet eens naar de G7. Ja.
Ja, dat sloeg hij over. Dat vindt hij allemaal. Dat zijn klimaatterroristen. Daar wil hij allemaal niks mee te maken hebben. Hij gelooft het verhaal ook niet. En de mensen om hem heen geloven het verhaal ook niet. Daar staat tegenover dat hij voor een heel groot deel er helemaal niet over gaat. We hebben dus destijds de discussie gehad over mijnen. Weet je nog wel, tijdens de verkiezingsstrijd. Zei
ja,
Trump,
al die banen.
Ik ga de mijnen heropenen in Kentucky en West Virginia. Nou ja, hoeveel mijnwerkers telt Amerika, Jan?
Nou, dat zijn er eerder duizenden dan,
ja, precies,
dan
ja.
Tienduizenden. Ja, denk ik. Nou, of, wat is het? Maximaal 80.000
ja,
of zo?
Ja, niet eens. Ik geloof iets van 60.000. Ja. De werken in de hernieuwbare energie honderdduizenden Amerikanen. En Jerry Brown, de vorige gouverneur van Californië, die dus bij de laatste verkiezingen is afgetreden, die zei toen die hele discussie in Washington speelde en de Amerikaanse presidentsverkiezingen liepen en Trump dus met zijn teksten kwam, toen zei Brown, ik trek me daar niks van aan. Ik ga erover, niet de president. Ik ben gouverneur van Californië. Wij zijn wat dat betreft zelfstandig. En wij, Californiërs, hebben een oliestaat. Hè? Californië heeft heel veel olie. Niettemin, zei hij, ik kies voor hernieuwbare energie. Op de snelweg van Los Angeles naar Palm Springs staat het grootste windmolenpark ter wereld. Al heel lang. En ze zijn daar op het gebied van hernieuwbare energie überhaupt enorm vooruit. En wat was zijn argument? A, ik verdien er meer aan. Het levert gewoon meer op dan die ouderwetse olie. En B, ik heb een paar honderdduizend mensen daar aan het werk. En het leuke daarvan is dat zijn mensen van alle denkbare achtergronden. Je hebt bij wijze van spreken ongeschoolde arbeid nodig. Maar je hebt ook hoogontwikkelde genieën nodig. Met weet ik veel hoeveel doctoraten van de beste universiteiten. Dus je werkgelegenheidswaaier wordt veel groter. En dat is natuurlijk iets waar een gouverneur of een bestuurder of een regering zich terecht zorgen over maakt. En je ziet dat de grote industrie, de vliegtuigindustrie bijvoorbeeld, hè, de nieuwe Boeing Dreamliner is van plastic. En de motoren die daar aan zitten, die zijn, nou ja, een fractie gebruiken die nog maar van de brandstof van bijvoorbeeld een Boeing 747. De auto industrie die zich eigenlijk helemaal in die Californische richting ontwikkelt. En dan tenslotte nog even, dat vind ik altijd een fantastisch verhaal. De hele milieubeweging is ontstaan in Californië al in het begin van de jaren 70. Toen zij de eersten in de wereld waren met loodvrije benzine. Daar is toen ook de katalysator uitgevonden. En iedereen trok een lange neus, lachte ze uit. Wat een stelletje geitenharen sokken waren die mensen. en rare hippies met idiote ideeën. En 5-6 jaar later had heel Amerika loodvrije benzine. En nog 6-7 jaar later was het in de hele westerse wereld verplicht. Dus die Californiërs die zijn wat mij betreft paar roltjes voorbeelden van wat allemaal kan op het gebied van milieu.
Ja, en ik moet, mooi verhaal. Ik moet daarbij altijd, volgens mij komt hij ook uit Californië. Denk aan een miljardair, T-Bone Pickens. Ik weet niet of je wel eens van hem gehoord hebt.
Nee.
Dat is een man die heeft zijn geld verdiend, onder andere met de olie. Is daar heel rijk mee geworden, een investeerder ook. En die is dus eigenlijk op latere leeftijd een beetje van zijn geloof gevallen. Of in ieder geval is wat anders gaan denken. En die investeert dus nu vooral in groene energie en propageert dat ook. Is daar heel echt uitgesproken voorstander van. En om het milieu, maar ook gewoon omdat daar geld mee valt te verdienen. En dat sluit wel aan bij wat jij zegt en wat gouverneur Brown zei van Californië. Ja, uiteindelijk, als je kijkt wat onder de streep overblijft, behalve goed milieu, levert het ook gewoon geld op. En dat is natuurlijk misschien wel nog belangrijker voor al die mensen die een baan zoeken.
Ja. Nou ja, het principe in, dat begint nu een beetje te wijzen hoor, maar het principe in Amerika is vooral in het bedrijfsleven altijd geweest. Het belangrijkste drijfveer is het belang van aandeelhouders. Daar is nu een hele discussie of die stelling nog wel opgaat in deze tijd. Maar als het zo is dat die aandeelhouders uiteindelijk groot belang hebben, precies zoals jij zegt, ja, dan zijn dat de eersten die roepen, jongens, kunnen wij alsjeblieft vooruit met alternatieve energie, met elektrische voertuigen, met gaat uw gang maar, waar mogen wij ons geld insteken, want het komt er weer uit.
Ja. En wat ik nog wel even interessant vond, want jij noemde ook de auto-industrie. En wat daar recent gebeurd is, dat vond ik interessant en ook wel fascinerend om te zien. Het laat zien hoe sterk eigenlijk een staat als Californië staat. Ik geloof, wat is het ook weer, de vijf, ergens tussen de vijfde of de zevende economie van de wereld als land zou zijn.
Ja, waarschijnlijk de vijfde, ja. Dus ja, het, nou, met bijna 50 miljoen inwoners en een kolossale
nou, kijk,
industrie.
En dat, ja. Ja, en dat is nog wel belangrijker, dat aantal inwoners. Want die kopen ook allemaal auto's natuurlijk. En die auto-industrie die drong er een aantal jaar geleden bij Trump op aan. Stop met die strengere milieuregels van Obama. Die wilde geloof ik, die wilde in ieder geval zuinigere auto's. Nou, Trump heeft daar gehoor aan gegeven. Maar toen zei Californië, ja, wij willen die regels wel aanhouden. En omdat Californië dus zo belangrijk is. En ze verzamelden ook nog wat staten achter zich. Die ook achter ook achter Californië stonden. En toen waren die autofabrikanten bang dat ze straks twee verschillende soorten auto's zouden moeten maken. Dat ze verschillende onderdelen zouden moeten gaan leveren. En daardoor heeft nu een deel van de fabrikanten het op een dealtje gegooid met Californië en een aantal van die andere staten. Om zich dus toch aan die regels te houden. En nou ja, ze nemen nu wel ietsje langer de tijd om aan die regels te voldoen. Maar uiteindelijk dus gaan ze eigenlijk tegen Trump in, zou je kunnen zeggen. Terwijl ze Trump hadden gevraagd om dit te doen. Doordat zo'n staat als Californië dan dwars gaat liggen.
Ja, ja, je ziet dat is, dat is zoals je zegt, de vijfde economie ter wereld. Het is een groot land. En ja, dat vergeten we vaak. De Verenigde Staten is een unie van onafhankelijke staten. Dus, en dit is nu typisch een voorbeeld waarvan een staat kan zeggen, sorry, daar gaan jullie niet over in Washington. Zoals wij binnen de Europese Unie ook bij een heleboel dingen, vergeten we wel eens, tegen Brussel kunnen zeggen, sorry jongens, daar gaan jullie niet over, daar gaan we zelf over.
Mm-hmm. Ja. En bij die bedrijven telt dan ook de portemonnee natuurlijk uiteindelijk.
Altijd.
Want we hebben het net over die kolenmijnen, maar heel veel van die bedrijven zeggen ook van ja, Trump wil ze weer opstarten. Maar wij kijken ook naar wat er na deze president gebeurt en die kolen raken op. Dus zoveel kolenmijnen worden niet opgestart op dit moment.
Nee. Nou ja, de voorraad steenkool in de wereld is nog wel onvoorstelbaar groot en wordt ook overal gebruikt. Niet alleen in de Verenigde Staten, maar denk aan Nederland voor de energie.
Wij doen het ook nog natuurlijk.
Denk aan Polen, dat is één grote kolenmijn. Dus het is er nog, maar de kentering van gedachten is belangrijk.
Ja, ja. Nou, we hebben het nu steeds over Californië, over hoe het voor Californië eigenlijk heel duidelijk is. Maar ondertussen, we hadden het ook al over president Trump. Die zegt eigenlijk het tegenovergestelde. Hè? Hoe kan dat nou? Je ziet de voorbeelden dan in Californië zo duidelijk. Ik denk ook voor veel mensen in Nederland is het duidelijk van dat er bepaalde voordelen zijn aan een zonnepaneel bijvoorbeeld. Hoe kan het dan toch dat die Trump daar niet aan wil?
Ja, ik vind het een hele goeie. Ik denk, Jan, dat de grote menigte potentiële Trump-kiezers zijn trouwe aanhang in wat we gemakshalve dan vaak de flyover states noemen. Dus het midden van de Verenigde Staten en ook het zuiden. Dat zijn heel veel kiezers.
Mensen die zo ver moeten rijden, die jij net noemde.
Ja, en maar ook de oude, de vroegere metaalbewerkers in Pennsylvania. En dat
de
soort.
Rust Belt.
Ja, precies. De Rust Belt. Daar moet je daar rijden de mensen nog steeds in 's werelds best verkochte auto. En dat is die ouderwetse Ford pick-up. 150 of 250, hoe die ook heet.
Ja, 150.
En dat is nog steeds de grote kaskraker. Dus die wat jij net vertelde, dat die fabriek in Detroit zich echt richtte op Californië, dat is waar. Maar hun echte geld verdienen ze doodgewoon met pick-up trucks. En daar rijdt de Trump-kiezer in. En dat is ook een statement. Want die Trump-kiezer zegt, het is allemaal onzin. Kijk eens naar dit grote lege land. Wat doe ik nou met dat kleine pluimpje uitlaatgas? als ik dat enorm... Ja, echt, zo denken ze. Ja. Dus het is gewoon een onzin. Het is een frame en wij doen er niet aan mee. En daar speelt Trump op in.
Ja, ik moet daarbij even denken aan, dat was een paar jaar geleden, ik geloof om 2014. Dat was rond de tijd dat Obama ook met die strengere regels bezig was voor auto's. En toen waren verschillende Republikeinen in hun pick-up trucks dus. Die waren daar verontwaardigd over. En die werden daar een beetje recalcitrant van. En nou kan je in je pick-up truck, als je bepaalde dingen, dat kan in elke auto, de boordcomputer wat aanpast, wat onderdelen vervangt. Dan kan je ervoor zorgen dat je motor eigenlijk heel inefficiënt gaat lopen. Of heel veel energie gaat slurpen, heel veel benzine gaat slurpen. Maar ook heel veel power geeft op dat moment. En het zorgt ook voor enorm veel rook. Er komt heel veel roet dan uit die grote uitlaatpijpen. En dat noemen ze coal running. Dus het was een beetje alsof je zo'n soort kool in je auto gooit en dan komt er hele zwarte rook uit. En als ze dan langs een Tesla reden of een andere zuinige auto, dan moest ze even extra gas gegeven worden. En dan was er zo'n enorme rookpluim die daar dan uitkwam. En dat was echt even democraatje pesten. Om even te laten zien, voor elke elektrische auto die er is, verbrand ik 4 keer zoveel benzine.
Ja, en het is een goeie, want denk erom, in de steden, in de grote steden, daar wonen bij elkaar 30, 40 miljoen mensen. In Amerika. Maar in het Middenwesten en in het Zuiden, daar wonen 190 miljoen mensen. En daarvan rijden er heel veel in zo'n pick-up truck. En er zijn er heel veel met zo'n uitlaat die niet naar achteren gaat, maar naar het dak. Dat zie je vaak zo achter de cabine rechtop, zodat je goed die smerige rook kunt zien.
Ja, het is een soort statussymbool geworden.
Ja, absoluut.
We hadden eerder ook over die rietjes. Dat is daar eigenlijk ook een soort uiting van. Die plastic rietjes, die in bepaalde steden, dat is ook in Washington zo. Ik weet eigenlijk niet of het in New York zo is.
Wat ik zie. We hebben ons gezin daar, dus ja, ook kleine kinderen en zo. En die valt dat dan op. Want wat valt ze nou op? Zo'n plastic rietje. Daar zit vaak van die ribbeltjes in. En op dat gebied kun je hem ombuigen.
Ja.
En mijn kleindochter van 7, ja, die vindt dat prachtig. En dat kan nou plotseling niet meer. Dus daardoor komt er een... Dus daardoor hebben haar vader en moeder eruit gelegd. Ja, dat kan niet meer. Want ze moeten nu van karton. Want dat is veel gezonder voor de mensen. En dat kan je inderdaad niet meer doorbuigen. Nou, daar had ze dan vrede mee. Dat begreep ze dan. Zo dus.
Dat is bij ons dus hetzelfde. Het zijn allemaal kartonnen rietjes. En ik was een tijdje geleden in North Carolina ook. En daar hingen overal plaatjes in restaurants. Met een schildpadje, heel zielig, die een rietje door zijn mond of door zijn neus had. En dat werd dan als reden gegeven. Want hierom hebben wij geen plastic rietjes meer. Dit zie je ook wel wat gedoe over. Want die papieren rietjes, die worden na een tijdje zacht. Dat wordt een beetje vies.
Ja.
En ook hier is het een soort recalcitrant statussymbool. Een soort verzet. Geworden. De Trump-campagne die vindt dit onzin. En die verkopen nu rietjes met Trump erop. Made in the USA. Ook recyclebaar trouwens. Maar van plastic. En die verkopen dus heel goed, zegt de campagne. Een soort daad van verzet. Ik geloof dat je er 10 krijgt voor $15. Dus goedkoop zijn ze niet.
Nee, ze zijn hartstikke duur. En het spekt de campagnekas. Dus het is nog heel goed bekeken. En het is ook weer helemaal wat jou ook zo vaak opvalt als je door dat land trekt. En mij ook wel, maar jij doet dat dan, ik zeg het weer, met een andere frisse blik. Die kolossale tegenstellingen die je voortdurend tegenkomt en die in de politiek ook zo duidelijk zijn. Hè? Het voortdurend statements willen maken tegenover elkaar. En heel weinig discours, om maar een ouderwets woord te gebruiken, dat is er bijna niet meer.
Ja, dit is ook een beetje... Dit is onderdeel van de culture war eigenlijk ook geworden. En daar komen we eigenlijk ook nog even op die democraten. Hè. Die zetten er nu groot op in. We hebben nu net omschreven eigenlijk hoe aan de ene kant er echt wel Amerikanen zijn die zich zorgen maken over het milieu. Ik heb er even een peiling bij gepakt. Gallup, zo'n peilingsbureau, die houdt het al jaren bij. Wat de Amerikanen van het milieu vinden. En daaruit blijkt dat Amerikanen het belangrijker vinden, maar ook wel heel verdeeld zijn. Het heeft dan met name te maken hoe goed het met de economie gaat. 65% vindt bescherming van het milieu belangrijker dan de economie. Maar als je dan kijkt bijvoorbeeld net na 2008 toen de crisis was, toen was het precies andersom. Dus het is ook een soort luxe. Hele lange aanloop. Maar eigenlijk wat ik je wil vragen, Bennet, is dat nou slim van die democraten om hierop in te zetten? Want niet iedereen wordt hier blij van.
Nee, laten we zeggen, in principe, het is natuurlijk allemaal heel slim als een fatsoenlijke politicus zegt, ik maak mij zorgen over het milieu en in dit land moet nog veel gebeuren. Maar om daar nu, wat jij beschreef, en ook liet horen met een stukje CNN, met een soort van speelfilmachtige trailer daarvoor. Om daar een soort wedstrijd van te maken. Van kijk eens hoe milieubewust ik ben, dat werkt averechts in Amerika. Omdat om verschillende redenen. In de eerste plaats worden mensen er bang van. Die denken, ja, dan moet ik ook uit mijn pick-up truck stappen en er zijn grenzen. Ik doe dat gewoon niet. Of je krijgt zo'n rietjescampagne. Maar wat veel belangrijker is, ze zeggen, ja, er dreigt een recessie aan te komen. Dat weten heel veel mensen. Daar kijken ze met zorg naar uit. En dan is het, denk ik, als democraat veel handiger om te zeggen, milieu spreekt vanzelf. Ik ga me in de eerste plaats concentreren op het in stand houden van en verbeteren van de economie. En daarvoor heb ik voor jullie het volgende plan gemaakt. En vanzelfsprekend gaat dat uit van fatsoenlijke milieunormen. Dat vind ik een veel verstandigere dan er nu zo een campagne. En dan dat CNN dat ook doet, zo'n hele avond tot in de nacht. Alleen maar milieupropaganda uitzenden. Ja, dat jaagt zelfs de goedwillende, denk ik, in het harnas. Want mij, eerlijk gezegd, irriteert dat ook.
Ja. Dat heb ik ook wel. Want ik heb stukjes gekeken. Ja, niemand houdt dat ook 7 uur vol. Dat is echt niet te doen. Want hoe lang kan je er ook over praten? Je hebt het steeds over dezelfde dingen. Ik deel dat helemaal. Ik denk dat het heel averechts werkt. En ik denk eigenlijk met wat we net allemaal besproken hebben over hoe het bedrijfsleven gedeeltelijk voorop loopt hierin. En zijn eigen keuzes maakt, ook wat verder kijkt. Eigenlijk ook de macht die de staten hierin hebben ten opzichte van Washington, zou je ook kunnen zeggen van laat het maar, laat het aan die bedrijven en aan de staten over. En richt je dan inderdaad zelf op dat die voorwaarden er ook zijn, dat die economie goed blijft draaien en dat we de luxe hebben om daarover na te kunnen denken over het milieu in dit land.
Ja, helemaal mee eens. En ik denk dus dat de democraten zichzelf, het is strategisch niet zo handig. Ga inzetten op dingen die mensen echt in de eerste plaats. Wat jij net vertelde, hè, dat tijdens de crisis was de aandacht voor de economie hoger dan voor het milieu. En nu is het misschien andersom. Ja, haalt je de koekoek, zeg. Dus ik vind dat de mensen daar ook volkomen gelijk hebben. Ik wil eerst te eten hebben. Ik wil eerst dat mijn kinderen naar school kunnen. Ik wil eerst dat ik mijn verzekering kan betalen en de dokter. En daarna wil ik ook best nadenken over dingen als CO2 en uitstoot en fijnstof. Ja. Maar niet, je moet de dingen niet door elkaar halen. Dus ik sympathiseer met die mensen. Nou.
Maar die airconditioning van de buurman, die mag nog steeds wel uit, toch?
Ja, dat is echt, dat is krankzinnig. Dat is echt, en het is niet alleen mijn buurman. Ik woon in een kolossaal flatgebouw. En overal in dat flatgebouw hoor je die airconditioners zoomen de hele dag.
Ja.
En al die mensen zijn naar hun werk. Nou.
Ja.
Goed. Hey Jan, we sluiten altijd af met Hollands trots in de VS. Dit keer wat minder over trots misschien. Nederland kwam op een opvallende manier in de krant deze week, toch?
Ja. Dat was een bijrolletje voor Nederland. In de Washington Post, daar stond een mooi verslag van Trumps bezoek aan het Museum of African American History. Dat is hier in Washington, een relatief nieuw museum. Echt een aanrader, heel mooi.
Prachtig, is het. Ook dat donkerbruine, wonderlijke gebouw. Het is echt fantastisch, ja.
Ja, aan de Mol, prominente plek. En heel mooi wordt het verhaal daar verteld. De geschiedenis van de Afro-Amerikanen in de VS. Echt alle aspecten ervan, van sporthelden tot Oprah Winfrey, tot natuurlijk ook slavernij. Dat is waar het museum eigenlijk mee begint. In een verdieping onder de grond, in het donker. Echt een heel indrukwekkend stuk. En de directeur van het museum, die Trump daar een rondleiding gaf, die vertelt dan in het artikel in de krant dat hij al een beetje zenuwachtig was. Want Trump hij had van tevoren al doorgekregen dat Trump een beetje geïrriteerd was die ochtend. Dat hij er niet zo zin in had. Was een beetje chagrijnig. En toen zag je op een bepaald moment, vrijwel aan het begin, dat Trump even stilhield voor een bordje. En dat was het bordje waarin wordt uitgelegd wat de Nederlandse bijdrage was aan de slavernij. En de directeur die was dus eigenlijk vooraf een beetje bang. Maar toen Trump daar stil bleef staan, dacht hij van wacht eventjes. Hij staat nu al een paar minuten naar dat bordje te staren. Het komt toch aan. De boodschap komt aan. Dus hij werd wat hoopvol. En toen draaide Trump zich naar die directeur toe en die zei, you know, they really love me in the Netherlands. Waarop die directeur dus teleurgesteld knikte en alleen nog kon uitbrengen, laten we maar verder gaan.
Wat een verhaal.
Ja, nou goed, dus dit stukje, nou ja, Nederlandse trots is het toch niet helemaal, maar dat was hem weer, deze aflevering van de Amerika-podcast.
Via de BNR-app of de site kun je heel makkelijk abonneren op de podcast, kan ook via iTunes of Spotify. We zijn dolblij met recensies. Heb je er nog één, Jan?
Ja, Bernard, dit is er eentje die ik even bewaard heb. Hij is van Yuri P. De titel is Gezellig hoor, dus dat is een goed begin. Wel maar 4 sterren, dus dat is jammer. Maar goed, ik lees er maar eventjes een gedeelte voor. Ome Bernard, dat ben jij Bernard, belt wekelijks even met neef Jan, nu ook in Amerika zit. Ze zijn geïnformeerd en hebben zinnige gesprekken met elkaar. Nou, complimentje. Ja. Ik stel me voor dat oom na afloop even in een rookstoel gaat zitten om te mijmeren met een sigaartje en een bodempje whisky. Neef Jan trekt na afloop een blikje bier open en mist dan heel even Nederland en ome Bernard. Zit jij wel eens whisky te drinken in je leestoel, Bernard?
Ik drink wel eens een whisky, dat is waar. Roken ben ik al heel lang mee gestopt. Dus daar moet ik Yuri teleurstellen. En toch ga ik het beeld niet tegenspreken, Jan. Want laten we dat maar niet doen.
Nee,
maar ik voel me ook wel vereerd, eerlijk gezegd. Want jij bent toch wat jonger dan ik. En jij bent echt op een ontdekkingsreis. En ik heb hem al een paar keer gemaakt. En dan kun je elkaar zo mooi aanvullen. Dus ik ben er blij mee. Nou.
Ja, ik steek hem ook maar in mijn zak. Ja.
Goed.
Dankjewel, Yuri.
En dan aan de luisteraar. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Twitter dan naar @_JanPosma_ of @BNRdeWereld.
Dank voor het luisteren. Tot de volgende keer.
Post.
Ik ben Olivier van Solft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Solft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot de verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op solft.nl.